Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waar proponent L.M. Jongejan uit Waarder zal volgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 27 november. De eerste adventszondag hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst dominee M.A. Kuit uit Wijk bij Heusden. We hopen dan weer te beginnen aan een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Hierbij ook de tweede huwelijksafkondiging van Roberto Vredeveld en Elvira van Nieuwkoop. Zij hopen aanstaande dinsdag 22 november in het huwelijk te treden. God zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. De dienst begint om 14 uur hier in de kerk. We bevelen dit bruidspaar van harte aan in uw voorbeden en medeleven. Uw voorbeden wordt ook gevraagd voor de kerkraadsvergadering van DV aanstaande woensdagavond. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden en dankzegging voor de zieken van de gemeente. En in het bijzonder denken we aan ouderling B. Huizer uit Waarder, die afgelopen week wegens wondkoorts in het gelaat moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Mevrouw R. Langerak van het Veer uit Waarder, die wegens verlies van krachten is opgenomen in een zorgcentrum in Gouda. Mevrouw G. Pater van Wijngaarden uit Waarder, die afgelopen week door een val enkele ribben brak en in het ziekenhuis in Utrecht moest worden opgenomen. Mevrouw D. van de Pol Heijwegen uit Driebrugge, die afgelopen week een operatie aan de enkel onderging. Mevrouw W. Vonk Otto uit Nieuwebrug aan de Rijn, die afgelopen week na een geslaagde heupoperatie mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Jolanda Zadelhof uit Papekop, die komende tijd meer onderzoek in het ziekenhuis zal ondergaan naar een bloedstollingsziekte die bij haar is vastgesteld. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar ik u mis. We gaan zingen, Psalm 84, vers 5. Wij horen ook vanmorgen de 10 woorden die God ons gegeven heeft en zingen als antwoord daarop Psalm 51 vers 3. Het derde van Psalm 51 als antwoord op de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat u ons vanmorgen naar uw huis toeriep. De klokken galmden vanmorgen als een roepstem over ons dorp heen. De koster deed de kerkdeuren van het slot, uw woord lag al geopend en wij mochten komen. Aan het begin van de nieuwe week, voordat alle werkzaamheden beginnen, geeft u ons allereerst rust. Een dag om op adem te komen, een moment waarop u er alles aan doet om ons eerst het koninkrijk van God te laten zoeken. O God, dat is pure genade. Slechts en alleen te danken aan u, aan uw genade en uw trouw. Want wij belijden direct aan het begin van deze dienst dat er in ons geen enkele reden is om bij u te komen. Wij keken vanmorgen in de spiegel van uw wet. En hoe langer we keken, hoe duidelijker zichtbaar werd dat we schuldig zijn. Al uw geboden klagen ons vanmorgen aan. Uw wet veroordeelde ons luid en duidelijk. En tot overmaat van ramp legde Psalm 51 ons de woorden in de mond. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is het probleem. Wij hebben uw wet niet overtreden omdat er een aantal geboden onvoldoende zijn nageleefd, maar omdat de diepste pit van ons bestaan onrein is. Ons hart is zondig, losgeraakt van u, en daarom is alles wat daaruit voortkomt ook besmet. Onze daden, onze gedachten, onze woorden en onze levenswandel. Maar heren, daarom komen we tot u en leggen heel ons hart in gebed voor u open. Heel ons leven leggen we bij u neer. Wij hoeven voor u niets achter te houden, wij kunnen het niet eens. Maar dat zongen we ook. Gij Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Wij bidden, vernieuw ons. Spreek ons vanmorgen vrij door het evangelie. Wij met uw geest door dit kerkgebouw heen. Open onze ogen, zodat we ons zullen zalig kijken aan Jezus Christus. En open onze oren, zodat we ons zullen zalig horen aan uw woord. Geef dat hier midden in Waarden vanmorgen een werkelijk Bethlehem wordt opgericht. Een broodhuis, waar hongerige monden worden gevoed. Waar verbroken levens op krachten komen. Waar weglopers worden thuisgehaald. En waar alles draait om u. Het brood des levens, Jezus Christus. Doe het, Heere. Niet omdat wij het verdienen, maar uit enkel genade en om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel op twee plekken vanmorgen. Allereerst Genesis 17, daar lezen we vers 1 tot met 8. En in Rut 1 lezen we het hele hoofdstuk. Genesis 17, vers 1 tot 8 en Rut 1. Genesis 17 vanaf vers 1. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn gezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. En dan slaan we door naar Rut 1. Rut 1 vanaf vers 1. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates van Bethlehem Juda en zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven u dat gij rust vindt, en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert gij ook weder, uw zwagerin na? Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd en zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt? en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover het woord van God. De kerntekst is Rut 1 vers 22, die zal ik straks voor de preek nog een keertje voorlezen, Rut 1 vers 22. En we zingen ter inleiding op de verkondiging Psalm 146 vers 5 en 7. 146 vers 5 en 7. Psalm 87 vers 3 en 4 is ons antwoord op de verkondiging. 87 vers 3 en 4. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. We schrijven boven de verkondiging, terugkeer wordt thuiskomst, terugkeer wordt thuiskomst. Drie gedachten, drie punten. Ten eerste, hoe Naomi terugkeert. Ten tweede, met wie Naomi terugkeert. En ten derde, wanneer Naomi terugkeert. Terugkeer wordt thuiskomst. hoe Naomi terugkeert, met wie en wanneer. Gemeente, er zijn heel wat spreekwoorden die verwoorden dat er nergens een plekje is als thuis. Ik hoop dat je dat herkent. Na een weekendje logeren bij neven en nichten, na een zakenreisje in het buitenland, na een weekje vakantie, weer heerlijk slapen in eigen bed, koken in eigen keuken, weer spelen met eigen speelgoed. Thuis bij papa, thuis bij mama, eindelijk thuis bij eigen vrouw of eigen man. Oost-west, thuis best. Vanmorgen komen we ook twee vrouwen tegen die thuis komen. Nee, niet enthousiast na een weekje vakantie. Niet uitgerust na een midweekje ertussenuit. Maar alzo kwam Naomi weder. Vers 22. Alzo. Hoe is dat? Nou, om daar antwoord op te krijgen bekijken we eerst de geschiedenis. Want een weg van diep verdriet ligt achter Naomi. Ongeveer 10 jaar geleden begon het. Naomi leefde in Bethlehem in de dagen dat de richters richten. Vers 1. Wat zijn dat voor dagen? Nou, sla in je Bijbel maar een bladzijde terug, dan kun je het zelf lezen. Richteren 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël en iegelijk deed wat recht was in eigen ogen. Nou, daar kun je zelf wel een voorstelling van maken, denk ik, hè? En ieder doet wat goed is in eigen oog. Een tijd van egoïsme en zelfzucht. Een periode van ikke, ikke, ikke en de rest kan zo'n tijd. En God? Hij lijkt de grote afwezige, niets lijkt erop dat hij de wereld bestuurt. Kijk maar, want zo geschiedde het dat er honger was in het land, vers 1. Hoe komt deze hongersnood? Heeft God zijn hand daarin? Was het een middel om zijn volk weer terug te krijgen bij hem? Het staat er niet. Het geschiedde. Het gebeurde gewoon. Het leven ging zoals het ging. De gebeurtenissen gaan zoals ze gaan. In Bethlehem brak hongersnood uit. Ja, het is bijna ongeloofwaardig, want Bethlehem, dat weet jij ook wel, hè? Bethlehem betekent broodhuis. En uitgerekend daar is voedseltekort. En daarom vertrekt een man uit Bethlehem op weg om in de velden van Moab in leven te blijven. Samen met zijn vrouw en zijn twee zonen. Eli Melech is zijn naam, vers 2. Eli betekent mijn God, Melech koning, Eli Melech, mijn God is koning. Nou, als je deze naam ook als belijdenis hebt, heb je niets te vrezen, zou je denken, hè? Maar ook Eli Melech ademt de tijdgeest in en hij doet wat goed is in eigen oog, hij vertrekt naar Moab. Ja, enerzijds begrijpelijk, want Moab stond bekend om haar vruchtbare velden en goede oogst. Alleen als je het Oude Testament een beetje kent, is het ook wel heel schokkend wat hier staat, hè? Een echte Jood denkt bij Moab aan heel andere dingen. Moab. U hoorde het vorige week. Moab is het volk met koning Balak. Die Bileam inhuurde om Israël te vervloeken. Nummer 22. Moab is het volk waarvan de vrouwen Israëls mannen verleiden tot vreemde goden. Nummer 25. Ja, Moab is zelfs het volk waar kinderoffers worden gebracht. 2 Koningen 3. Moab brengt niets anders dan ellende. Eli Melech wil daar dan wel als vreemdeling gaan verblijven. Hij wil zich er niet thuis gaan voelen. Maar toch, is dit dan de plek waar je je gezin godsdienstig wilt gaan opvoeden, Eli Melech? Binnen het spoor van Gods geboden. Eli Melech ontvlucht de hongersnood en vertrekt naar Moab. Alleen deze emigratie eindigt in een verschrikkelijk drama. Kijk maar mee. Vers 3. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Vers 4. Hoewel dit gezin als vreemdeling wilde verblijven in Moab, namen Mahlon en Chilion twee heidense vrouwen. Een betere inburgeringscursus kun je niet krijgen. En vers 5. Vrij snel daarna stierven ook de zonen van Naomi, Mahlon en Chilion. Zo. Feitelijk staat het beschreven, maar het verdriet dat hierachter schuil gaat is niet in woorden uit te drukken. Vertrokken om in leven te blijven, overgebleven met de dood. En nu is Naomi zonder God in een heidens land. God is terug bij zijn volk, vers 6. Hij heeft Bethlehem vervuld met voedsel. Hij heeft zijn volk bezocht, staat er. En daarom maakt Naomi zich op om terug te gaan naar Bethlehem. En daar loopt ze nu. Ziet u haar lopen? Zie je haar gaan? Vers 19. Niemand kan zijn ogen geloven. Onder verbaasde uitroepen loopt Naomi de poorten van de stad door. Is dit Naomi? Haar ogen zijn dof geworden. Haar elegantie is verloren. Al haar schoonheid is vergaan. Is dit Naomi? De hele stad is in rep en roer als ze Naomi Bethlehem zien binnenkomen. Niemand kan zijn ogen geloven. En alsof het nog niet erg genoeg is, ook God heeft zich tegen haar gekeerd, hè, zegt ze. Kijk maar, vers 20 en 21, daar zegt Naomi het heel sterk. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg. Maar ledig heeft de Heer aan mij doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heer tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Ziet u? Eerst stelt zij dat de Heere zich tegen haar gekeerd heeft. En vervolgens zegt ze hetzelfde met een retorische vraag. Twee keer zegt ze hetzelfde, met andere woorden. God heeft zich tegen haar gekeerd. En wie is God? Nou, ook daarin zegt ze twee keer hetzelfde. Twee keer noemt ze hem de Almachtige. En twee keer de Heere. God heeft zich tegen mij gekeerd als de Almachtige. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij die het oordeel velt. Hij die alle keuzes tot zijn beschikking heeft. Hij deed dit. En zegt ze, God heeft zich niet alleen tegen mij gekeerd als de Almachtige, maar ook als de Heere. De verbondsgod. Hij die zijn volk met zijn eigen hand verloste uit Egypte en bracht in het beloofde land. Het land dat zij verlaten heeft. Ook de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. En daarom, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Noem mij niet de lieflijke, maar noem mij bitterheid. Want één en al bitterheid is van mij overgebleven. Alzo keerde Naomi terug. Wat een terugkeer, hè? Wat een verdriet, nietwaar? Ik weet niet hoe u vanmorgen naar de kerk bent gekomen. Maar zijn er vanmorgen mensen die er zo aan toe zijn? Nee, wellicht niet iedereen. Ik hoop dat de meesten er anders bij zitten, maar toch. Misschien is er iemand die zegt, zoals Naomi de poorten van Bethlehem binnenkwam, zo kwam ik vanmorgen de poorten van de kerk binnen. Ons leven begon goed. We hadden voorspoed. Maar er is de achterliggende jaren zoveel gebeurd. Zoveel veranderd. Ik ben er zo moe van. Ik ben uitgeput en lam geslagen. Leeg zit ik vanmorgen in de kerk. Allerlei keuzes gemaakt. Ja, en als ik terugdenk, dan denk ik ook wel, had ik de keuzes moeten maken zoals ik ze gemaakt heb. Maar ja, het ging zoals het ging. En nu zit ik hier. Ga ik stilzwijgend door het leven. En God? Hij lijkt de grote afwezige. En als hij regeert, dan heeft hij zich tegen mij gekeerd. Is er nog iets lieflijks in mij? Iets te verwachten in mijn leven? Zo keerde Naomi terug. Hopeloos en bitter. En zo zit u misschien vanmorgen in de kerk. Maar dan ben ik allereerst dankbaar dat u naar de kerk bent gekomen. Want hoewel deze geschiedenis de indruk wekt dat de gebeurtenissen gaan zoals ze gaan, zal straks blijken dat de Heer niets uit de hand loopt. Want op wonderlijke wijze is de Almachtige hier aan het werk. Maar dat brengt me eerst bij het tweede. Want Naomi keert niet alleen terug, hè? Nee, zeg jij, dat weet ik ook wel, dat heb ik geleerd op school, op catechisatie. Ook Rut keert mee terug. Nou, en daar heb je gelijk in, dat klopt. Ook Rut komt met Naomi mee. Alleen het staat er wel wat opmerkelijk, vind je niet? Er staat namelijk niet dat Rut met Naomi meekwam. Maar er staat dat Rut met Naomi wederkeert. Zie je dat? En dat is niet per ongeluk. Want als je vers 7 ernaast houdt, dan blijkt dat ook heel duidelijk. Kijk maar. Als zij nu gingen, meervoud, op de weg om weder te keren naar het land Juda. Ziet u? Nadrukkelijk wordt er gesproken over een wederkeren, een terugkeren van Naomi en Rut. Alleen dan vraag ik of je even met me mee wilt denken. Want keert Rut eigenlijk wel terug als ze in Bethlehem aankomt? Eigenlijk niet, toch? Rut is een Moabitische. Het staat er zelfs bij in vers 22. Ze is geboren in Moab. Daar heeft ze vriendinnen. Daar kreeg ze onderwijs. Dat is zelfs de plek waar het huis van haar moeder staat. Rut 1 vers 8. Alleen toch staat hier dat ze wederkeert, dat ze terugkeert. Hoe kan dat? Heel eenvoudig. Omdat deze terugkeer van Rut ten diepste haar thuiskomst is. Omdat deze terugkeer van Rut ten diepste haar thuiskomst is. Ja, daarom lazen we ook Genesis 17. Las je het ook? Abraham is 99 jaar oud als God zich als de Almachtige aan hem openbaart. Vers 1. God sluit een verbond en belooft hem zeer te vermenigvuldigen. Nou, hoe zeer dan precies? Nou, zozeer dat gij vader zult worden van menigte van volken. U zult een enorm nageslacht krijgen. Uit alle volken. Er zullen zelfs koningen uit uw nageslacht voortkomen. En daarom was ook daar een sprake van een naamsverandering. Abraham werd Abraham, want, zegt de Almachtige, ik heb u gesteld tot een vader van menigte van volken. Hier gebeurt het. Rut is het bewijs. Zij keert niet terug naar het huis van haar moeder, Rut 1 vers 8, maar naar het huis van haar vader, Genesis 17 vers 5. Abraham is haar geestelijke vader. Rut hoort ook bij die menigte van volken van wie Abraham stamvader zal zijn. Ook Rut is onderdeel geworden van Gods verbondsvolk, zoals we straks gaan zingen met Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Daarom komt Rut in Bethlehem thuis. Ze is op Gods boekrol geschreven. Ja, en nu kom ik bij u. Bij jou. Bij mezelf. Want zo ging het ook bij ons, toch? Ook wij hebben nooit geleefd in Kanaan. Ook wij zijn niet opgegroeid in Bethlehem. Tenminste, de meeste van ons niet, schat ik in. Wij komen uit Moab. Of Moab. Nou ja, Nederland, maar dat verschilde honderden jaren geleden niet zo heel veel van elkaar. Echt waar. Vraag het maar na aan je geschiedenisdocent deze week. Ook onze voorouders waren totale vreemden van God en zijn woord. Zij dienden heidense goden, hadden niets met de God van Israël. Maar uit pure genade trok God je erbij. Richtte hij een verbond met je op. Ja, zelfs kinderen uit Waarden werden in dat verbond opgenomen. We gingen door het water van de doop heen. En uit pure genade beloofde deze God ook jouw God te zijn. Echt waar. Al Gods belofte aan Israël gedaan. Verzegelde hij in de doop persoonlijk aan je voorhoofd. Alleen zeg eens, eerlijk zeggen, leef je ook bij die belofte? Bepaalt dit ook uw leven? Kun je ook echt niet meer zonder deze God? Is hij jouw alles geworden? Is hij uw thuis? Wat zeg je? Zo stellig durf je dat niet te zeggen. Je vindt het belangrijk om naar de kerk te gaan. Catechisatie ook echt wel belangrijk. Maar om nou net als Rut vol overtuiging te belijden dat deze God ook jouw God is? Nee, dat ook weer niet. Ja, en bovendien, wat kost het allemaal wel niet als ik deze God ga dienen? Rut verlaat haar land, haar volk, haar goden. Ze raakt alles kwijt. Ze heeft er alles voor over. Als dat het leven met deze God inhoudt, vrienden verklaren me voor dwaas. Als ik mijn oude leven opgeef om deze God te dienen. Collega's zullen er niets van begrijpen. Als ik niet meer mee ga stappen bij bedrijfsuitjes. Studiegenoten verklaren me voor onredelijk. Als ik sta voor deze God en zijn woord en ook op ethisch gebied insta voor zijn geboden. Nee, naar de kerk prima. De Bijbel een mooi inspiratieboek. Maar zo'n stellige geloofsbelijdenis als Rut? Nee, dat ook weer niet. Oh. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd, maar ook wel heel erg. Want dan ga je uiteindelijk de weg van Orpa, hè? Kijk maar, vers 7. Als zij nu gingen op weg om weder te keren, zei Naomi tegen haar twee schoondochters. Zie je, ook Orpa ging mee. Ook zij was onder de indruk van wat ze bij Naomi had gezien. Het liet haar echt niet zomaar los wat ze van de God van Israël had gehoord. Ze was er echt niet onverschillig onder, hoor. Maar toen het er echt op aankwam, toen koos ze toch voor Moab. Toen er echt een beslissing moest vallen, toen keerde ze toch terug naar eigen familie en eigen goden. Ja, ik geef toe. Menselijke wijs gesproken is het allemaal echt wel te begrijpen. Ze weet wat ze heeft in Moab. Haar ouders zullen haar goed opvangen. Vriendinnen zullen haar hartelijk verwelkomen. En dat is bij jou misschien ook zo. Wel mee naar de kerk, trouw naar catechisatie. Maar als het erop aankomt, toch vasthouden aan je oude leven zonder God. Ik zal je voorspellen. Je zal van weinig mensen last hebben. U zult er weinig tegenstand door ervaren. Alleen, al Gods beloften die hij deed aan zijn volk, die leg je naast je neer, hè? Alles wat God beloofde in uw leven persoonlijk door te zetten, u laat het allemaal voor wat het is. En daarom zeg ik het heel scherp, maar wel liefdevol. Als het in uw leven niet komt tot de belijdenis van Rut, leeft u als de heidevolken zonder God. En als God het niet verhoedt, wordt het sterven zonder hoop. En zullen de oordelen die over de heidevolken geprofeteerd zijn, ook de oordelen zijn over uw leven. Bij Rut is het anders. Zij keert met Naomi terug. Niets kan haar meer tegenhouden. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. En dat zal zo blijven, tot de dood toe. Wat het haar ook kost. Ze kan niet meer verder leven zonder de God van Israël. Maar zegt u, ja, ik begrijp dat je het zo scherp zegt. En ik begrijp ook wel dat het of is, of deze God helemaal, of helemaal niet. Maar bij mij is het echt een worsteling. Ik wil het wel nazeggen. Maar ik vind het veel te groot. Deze God is zo heilig, zo groot, zo goed. En dan kijk ik naar mezelf. Precies het tegenovergestelde. Eén en al zonde. Er gaat in mijn leven nog zoveel mis. Mijn hart is zo onrein, zo vol met kwaad. Ik durf deze belijdenis gewoon niet over mijn lippen te krijgen. Nou, daar heeft u gelijk in. Als ik naar mezelf kijk en in mezelf iets ga zoeken, dan is het inderdaad hopeloos verloren. Maar kijk daarom nog een keertje naar wat Rut zegt, vers 16. Rut zegt niet, ik kies vanaf vandaag voor jouw volk. Ik geloof vanaf vandaag in jouw God. Nee, dat zegt ze niet. Rut zegt, uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Dat vind ik zo schitterend. Het is alsof Rut haar volle gewicht legt op de andere kant. Twee keer staat dat voorop. Alsof zij beide ogen slaat naar buiten. Niet kijkend in haarzelf. Niet zoekend bij haarzelf. Nee, ze slaat haar ogen naar buiten. Ze kijkt van zichzelf af. En daarom voor u, die het bijna niet durft te belijden. Voor jou, die er misschien mee worstelt, is deze God ook mijn God. Omdat er nog zoveel mis is in het leven. Juist voor u en jou, richt nu je beide ogen de andere kant op. Steun met je volle gewicht op Gods belofte. en op zijn werk. Hij heeft het beloofd. Hij wil u alles schenken wat u in Christus al heeft. Namelijk de afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van het leven. En met uw volle gewicht leunen op die belofte. Dat is geloven. En dat is de belijdenis van Rut. Ja, Orpa maakt dan misschien wel een verstandige keus. Het is allemaal echt wel te begrijpen. Ze weet wat ze heeft in Moab. Maar Rut maakt een geestelijke keus. Ze waagt het met God. En God alleen in haar leven. En met hem komt ze nooit bedrogen uit. Nooit. Ja, zeg je, dat kun je allemaal wel zo mooi zeggen, maar hoe weet ik dat? Als ik het leven van Naomi overzie, dan blijkt het tegendeel eerder waar te zijn. Zo goed gaat het niet. Nou, die vraag brengt ons bij het derde punt. Wanneer ze terugkomt? Want toen ik deze preek aan het voorbereiden was en deze tekst, vers 22, voor de eerste keer las, toen zag ik er niet direct iets in. Maar daarom heb ik heel lang naar dit vers gekeken, vers 22. En steeds meer gingen mijn ogen ervoor open dat deze, of dit laatste vers, vers 22, zo vol zit met troost, hou vast en hoop. Want in dit ene vers komt heel de geschiedenis en heel de toekomst samen. Ja, sterker nog, in dit ene vers komt heel de geschiedenis tot een slot en breekt er een nieuwe toekomst open. Kijk maar, de geschiedenis, vers 1 en 2. Daar opent de geschiedenis met hongersnood en vertrek. Vers 3 tot 5. Feitelijk wordt op een rij gezet dat Moab dit gezin niets anders brengt dan de dood. Vers 6 tot 21. Een lange conversatie waarbij wederkeren het kernwoord is. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren, vers 7. Gaat heen, keert weder, vers 8. Wij zullen zeker met u wederkeren, vers 10. Keert weder, wedergekeerd, wederkeren. 13 keer klinkt dit woord. Maar ineens sluit de schrijver het hele hoofdstuk af met één feitelijk zinnetje. Alzo kwam Naomi weder. En met haar Rut, de Moabitische, die uit de velden van Moab wederkwam. Nog één keer klinkt in het uitspreken van de naam Moab een echo mee van alles wat er gebeurde. Maar Naomi en Rut zijn eruit wedergekeerd, uit teruggekeerd. De geschiedenis is afgesloten. En zoals vers 1 begon met hongersnood en vertrek, zo sluit vers 22 af met gerstenoogst en terugkeer. Alleen, dit is geen afsluiting in de zin van over, uit en snel vergeten. Nee, dit is een scharnier tussen herinnering en verwachting, schreef een theoloog. Dat is raak gezegd, een scharnier tussen herinnering en verwachting. Dit laatste zinnetje is een kantelpunt. Want dat viel me nu pas voor het eerst op. Dwars door heel deze geschiedenis heen gaat hoofdstuk 1 toe naar een begin. Zie je dat? Zij kwamen in Bethlehem, wanneer? Aan het begin van de gerstenoogst. Zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Het leek wel alsof alle gebeurtenissen gingen zoals ze gingen. Alsof het leven loopt zoals het loopt. Het lijkt soms wel dat God de grote afwezige is die alles laat gebeuren. Maar niets is minder waar. Hij leidt deze geschiedenis toe naar een begin. Naar een toekomst. Zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Wat een einde, hè, gemeente. Naomi, zij komt aan in bitterheid. Maar de zoetheid van Gods liefdevolle zorg komt haar al tegemoet. Ze komt aan, leeg en in diep verdriet. Maar op de velden van Bethlehem is al een toekomst aan het gloren. Rut, ze komt als totale vreemde Bethlehem binnen. Maar een lange rij van zegeningen ligt al in het verschiet. Want zonder dat Naomi en Rut het weten, rijpen de halmen die Rut straks zelf mag gaan rapen. Wacht er zelfs een relatie met Boas? Zullen er zelfs koningen uit haar nageslacht geboren worden? Naomi en Rut weten er nog niets van. Maar op de velden van Bethlehem ruisen de zegenrijke beloften van God. En zo doet de Heere Naomi en Rut op de beste tijd terugkeren in Bethlehem. De hele weg naar Moab is afgesneden. Het heeft haar alles gekost. Daar wil ik echt niet makkelijk over spreken. Maar het is alsof de Heere aan het eind van dit hoofdstuk die hele geschiedenis oppakt en naar een hoger plan toetilt. Want terwijl dorpsgenoten afgaan op wat ze zien, zeggen ze: is dit Naomi? En terwijl Naomi ziet op wat haar is overkomen, zegt ze: de Almachtige heeft zich tegen mij gekeerd. Maar op dat moment is de Almachtige aan het werk. Is hij zijn belofte aan het vervullen? Want hier gaat een eenvoudig heidense jonge vrouw de poorten van Bethlehem binnen. En zonder dat iemand het weet, is in haar schoot al verborgen de koning van Israël. Het Bijbelboek Rut eindigt met zijn naam, David. De grote koning van Israël. Dwars door heel deze geschiedenis van achterlaten en loslaten. Door wegen van verdriet en pijn heen. Zelfs dwars door wegen van de dood heen. Vervult de Heere zijn belofte. En opent de Almachtige een toekomst. Ja, opent hij de toekomst. Want die rij van zegeningen eindigt niet bij David. Die rij gaat door. Tot op die ene dag dat Bethlehem werkelijk broodhuis wordt. Ja, kijk maar. Kijk goed. Ziet u haar lopen? Na een hele reis komt ze afgemat en uitgeput de poorten van Bethlehem binnen. Ze is zwanger. Zwanger van een koning. Zwanger van de koning. De grote Davidszoon. Het zaad van Abraham. Ze is de moeder van de Heer Jezus. Nee, zijn geboorte in Bethlehem is echt geen thuiskomst, hoor. Nergens is er een plek waar hij ontvangen wordt. Uiteindelijk wordt hij geboren in een stal en gelegd in een voederbak, een kribbe. Zo begon zijn leven hier op aarde. Maar gemeente, juist dat laat zien waarom hij gekomen is. Deze Jezus wordt in een voederbak gelegd. Om Bethlehem van brood te voorzien. Om deze wereld van brood te voorzien. Levend brood. Zodat heel de wereld ervan mag eten. Tot vanmorgen in waarde toe. Hoe ik dat weet? Nou, dat zegt hij zelf. Als hij op 33-jarige leeftijd aan het eind van zijn leven is gekomen. Dan neemt hij het brood. Dan viert hij nog één keer het Pascha en het avondmaal met zijn discipelen. En dan neemt hij het brood, hij dankt. En nadat hij gedankt had, brak hij het, gaf het zijn discipelen. En hoor maar wat hij dan zegt. Dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. En zo gaat het. Enkele uren daarna wordt hij verraden. Hij wordt gegeesteld en gepijnigd. Zijn lichaam wordt echt verbroken. Stuk gemaakt. Hij wordt aan een kruis geslagen. Eenzaam en verlaten. Iedereen laat hem in de steek. De ene discipel verraadt hem. De ander verloochent hem. En de andere vluchten bij hem weg. Daar hangt hij. Helemaal alleen. Ja, hij wordt zelfs verlaten door zijn God. Hoor maar. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar het blijft stil. Doodstil. Weet u waarom? Weet u waarom hij daar hangt, gemeente? Dat is zo ontzettend diep. Omdat de Almachtige hem bitterheid heeft aangedaan. Omdat de Heere zich tegen hem gekeerd heeft. Daarom hing hij daar. Liet hij zijn lichaam verbreken als een brood. Nee, niet zomaar. Maar om heel deze geschiedenis naar een einde toe te brengen. Sterker nog. Om heel uw verloren levensgeschiedenis naar een einde te brengen. Om het oordeel over uw leven weg te dragen. Alle zonden uit je bestaan weg te nemen. En een toekomst open te breken met hem. Want zo stond hij ook weer op. Zo overwon hij de dood. Zo brak hij het graf open van binnenuit. En zo gloort aan de horizon weer hoop. Zo gloort aan de horizon weer hoop. Ja, gemeente. Juist voor u. Die zich aan het begin van de preek herkende in Naomi. Leeg en bitter overgebleven. Voor jou, die worstelt met geloofsvragen. Of juist door een moeilijke periode in het leven heen gaat. In Christus is er troost en hoop. Nee, niet om alles wat u meemaakte te vergeten, te doen alsof het niet gebeurd is. Maar wel om door wegen van pijn en verdriet heen. Een weg te banen. Zodat u uw dof geworden ogen weer kunt opslaan. Naar boven. Naar Jezus. Om niet eenzaam en alleen de toekomst tegemoet te gaan. Maar samen met hem. Dat is waar, dat voel je niet altijd even sterk. Dat ervaar je niet altijd even krachtig. Maar juist daarom mocht u vanmorgen de poorten van Bethlehem weer binnen gaan. Daarom zit u in het broodhuis. Heel uw verloren bestaan mocht u meenemen. Al uw zorgen, uw pijn en uw verdriet. Ja, zelfs al uw zonden en verkeerde keuzes. U mocht het allemaal meenemen. Om u hier vanmorgen midden in waarde op krachten te luisteren. Om je vanmorgen te laten sterken met brood des levens. Jezus Christus. Hij die zichzelf in de verkondiging van het woord aan u gaf. Hij gaf zich weer weg. zodat u morgen de week weer in kunt gaan. Zodat je straks je levensreis weer voort kunt zetten. Op weg naar het begin toe. Op reis naar de jongste dag. Naar het moment dat het hemelse Bethlehem werkelijk broodhuis wordt. Als de tafel staat aangericht. De maaltijden op zilveren schalen worden binnengebracht. De vreugde wijn niet opraakt. Maar alles is in overvloed. Omdat de Heere Jezus daar de gastheer is. De bron van alle vreugde. En de gever van alle overvloed. Hij die zichzelf heeft weggegeven tot in de dood. Om het hele vaderhuis vol te maken. En al zijn kinderen thuis te halen. Totdat zelfs de laatste woning bewoond is. De loftrompet zal klinken. En er een begin aanbreekt zonder eind. Wat een toekomst, hè, gemeente. Wat een God, hè. Jongens, zeg eens. Eerlijk zeggen. Als je dit evangelie hoort, dan wil je toch niet meer verder zonder hem? Als je hoort wat deze Jezus er allemaal voor over heeft gehad, om jou voor eeuwig thuis te halen. Dat hij er alles aan deed en doet. Als je hoort van deze toekomst. Ja, dan ben je toch niet meer tevreden met het leventje hier en nu. En zoals je dat altijd geleefd hebt. Dan wil je toch niet meer verder zonder deze God. Laat ik het zo zeggen. Dan wil je toch niet meer terug naar Moab. De plek van de heidenen. De omgeving waar men niets met de God van Israël heeft. Een leven midden in de zonde. Het brengt niets meer dan de dood. En het laat je op de dag van het oordeel, de jongste dag, staan met lege handen. Vlucht daar toch bij weg, gemeente. Keer er toch uit terug. Bekeer je. Bekeert u. Volg het voorbeeld van Rut. Geef u in geloof over aan hem. Laat je schoon wassen. En klem u vast aan zijn belofte. Laat u voeden met brood des levens, Jezus Christus. Want een ieder die zich door het geloof laat voeden met hem, brood des levens. Wie leert leven met hem en hem alleen? Die kan ik niet beloven dat het allemaal voor de wind zal gaan. Die zal in zijn leven heel wat dingen moeten achterlaten en verlaten. Maar juist in dat achterlaten en verlaten wordt er een verlangen geboren. Een verlangen dat gaat zingen. Vandaag zie ik uit met verlangen. De wereld is nu nog mijn huis. Maar ooit prijs ik God in mijn zangen. En ben ik bij hem. Eeuwig thuis. Amen. Laten wij samen danken en ook volbeden doen. Heren in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat vanmorgen brood des levens weer werd aangeboden. Wij danken u boven alles voor het liefste werk dat u eens en voorgoed uit soevereine liefde en enkel genade deed. U liet uw leven verbreken aan het kruis, zodat vanmorgen hier in Waardig het evangelie weer mocht klinken. Afgedwaalde kinderen naar huis toe werden geroepen en zondaren werden genodigd. We danken u als we hebben leren belijden zoals Rut, als we u hebben leren belijden zoals Rut. Dat is uw werk. We bidden tegelijk voor hen die nog doorleven zonder die belijdenis van Rut op de lippen en in het hart. Geef alstublieft dat we al uw beloftes niet naast ons neerleggen. Dat we leven alsof het hier en nu alles is wat we hebben. O God, het is en het wordt een ramp. Bewaar ons ervoor. Breek bij ons binnen. Werk zo dat we niets anders kunnen dan ons gewonnen geven aan u. Heren, we bidden u voor hen bij wie deze preek herinneringen opriepen. Verse wonden die misschien nog open liggen of langzaam verworden zijn tot blijvende littekens. In het bijzonder denken we dan aan weduwen en weduwnaars. Aan ouders die één of meerdere kinderen moesten verliezen. We denken aan kinderen die één of beide ouders zijn verloren. O God, wat een verdriet. Leeg overgebleven. Doe ons zien dat er één is gekomen die weet wat het betekent om alleen over te blijven. Geef dat wij in al ons verdriet en gemis u niet zullen missen. Maar sla uw vaderhanden liefdevol om ons heen. Zo bidden we ook voor hen die geen man, vrouw of kinderen zijn verloren, maar van wie de wens nooit vervuld is van een huwelijk of kinderzegen. Heer, wees ook dichtbij en doe ons weten en beleiden wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is Heere hand, want aan uw hand gaat het toch de goede kant op. Dat bidden we ook voor ouderling Huizer, die afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis. Veel pijn heeft hij gehad en ongetwijfeld nog steeds, dat zal hij ongetwijfeld nog steeds hebben. Wees bij hem, zegen de artsen. Zegen de medicatie. Geef dat de pijn minder mag worden en wil hem zegenen. Geef dat hij en zijn gezin zich gedragen mogen weten door u. In deze tijd van ziekte, maar ook in heel zijn persoonlijk en ambtelijk leven, zorg voor hem. We bidden ook voor mevrouw Langerak van 't Veer, die wegens verlies van krachten is opgenomen in een zorgcentrum. U kent haar leven, veel heeft ze al meegemaakt, u kent haar toekomst. We bidden, ga met haar mee. Sterk haar met kracht van boven, zeker nu zij ook krachten verliest. En geef dat zij mag leven met zondag 1 in het hart. Wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Dat bidden we ook voor mevrouw Pater, die afgelopen week door een val enkele ribben brak. Wat een schrik en wat een pijn zal het gegeven hebben. We bidden, wees bij haar. Mag de pijn meevallen. Wil haar genezen en draag haar door deze periode heen. Wees bij alle die om haar heen staan. En geef dat zij zich geborgen mag weten bij u. We dragen mevrouw Van der Pol aan u op, die een operatie onderging. We danken dat de operatie inmiddels heeft plaatsgevonden en we bidden. Geef haar herstel en alles wat nodig is. Wees ook bij allen die om haar heen staan. We danken u ook dat de operatie van mevrouw Vonk goed is gegaan en dat zij weer mocht terugkeren naar huis. Tegelijk betekent het niet dat alle zorgen weg zijn, integendeel. Denk aan hun. Wees bij haar man Joop, die nu mantelzorg verricht, zegen hun beide in de weg die voor hen ligt. We bidden ook voor Jolande Zadelhof, die onderzoeken zal ondergaan en ook onderzoeken heeft ondergaan. We dragen haar relatief jonge leven aan u op. Geef dat zij al heel jong en vroeg dicht zal leven bij u. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die is veilig. Wat ook nog overkomen zal. En wat de uitslagen ook zijn. Tegelijk zeggen we u eerlijk dat het ook niet alle spanning wegneemt. We dragen Jolanda, Bart en beide ouders aan u op. We bidden ook voor Roberto en Eli Vera. Die dinsdag hopen te trouwen. Zegen ze beiden. Geef ze een fijne trouwdag. En ga met hun mee het leven door. Geef ze liefde. Geef ze boven alles trouw. Doe ze samen zien op u, Heer Jezus. U die de gemeente, die uw gemeente zo heeft lief gehad. Dat u uw leven ervoor heeft overgehad. Laat ze elkaar zo dienen. Heren, we bidden u voor de hele gemeente. We danken u dat er hier midden in Waarder een plek is waar we zondag aan zondag met eerbied gesproken bij u thuis mogen komen. Iedere steen van dit kerkgebouw getuigt van uw eeuwenlange trouw. U gaat door. U houdt de gemeente vast. Denk aan de broeders van de kerkraad. Zegen ze in het vele werk dat ze doen. Geef ze een biddend leven dicht bij uw woord. Wees bij dominee Tramper. Geef uw dienaar, onze predikant, alles wat hij nodig heeft. Laat zijn studeerkamer steeds weer een klein Bethlehem zijn waar hij gevoed wordt met brood des levens, zodat hij vanaf de kansel in het catechese-lokaal en op de huisbezoeken zelf rijk mag uitdelen. Wees bij zijn vrouw, hun zoon David, zegen ze. We bidden u voor alle anderen die een taak hebben, zegen de koster en zijn vrouw. We danken u voor het vele werk dat ze mogen doen. Wees bij de organisten die de lofzang mogen gaande houden. Wees bij club, zondagschool en verenigingsleiding. Degene die op de kinderen passen. Geef dat al het werk gebruikt mag worden. Dat kinderen en jongeren u leren kennen. We bidden u voor de kerk in ons land. Denk ook aan het kerkverband waartoe we behoren. Geef dat uw woord gezaghebbend zal zijn, worden en blijven. En geef toch alstublieft een geestelijke opwekking waarbij jongeren en ouderen zichzelf kwijtraken aan u. We bidden voor andere kerken, andere kerkverbanden in ons dorp en daarbuiten. Geef eenheid in uw woord, verbondenheid in uw zoon. We bidden u voor de wereldwijde kerk. Wees bij uw lievelingen verdrukt en vervolgd. Sterk en ondersteun, Heren, houd ze vast. En doe ze volharden, want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat heeft u zelf gezegd. Wees op zendingsvelden en evangelisatieposten. Wees bij hen die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Zegen, ook als het soms taai is en voelt als saaien op droge grond, wil zelf wonderen doen. We bidden u voor Israël, geef alles wat nodig is in de voortdurende strijd die ze hebben te voeren. Vergoed ook aan dit volk wat andere volkeren ze in de loop der eeuwen hebben aangedaan. Zegen dit volk boven alles met die zegen, dat ze u, Jezus, zullen erkennen als de Messias die gekomen is en die staat te komen. We danken u ook voor alles wat wij in dit volk ontvangen hebben. Heren, we bidden u voor ons land en deze wereld. Als we de kranten openslaan en de nieuwsberichten op ons laten inwerken, dan zou wanhoop zich meester van ons maken. We hoeven maar enkele woorden te noemen en pijnlijke beelden komen in onze gedachten op. China, Taiwan, Rusland, Oekraïne, dreigende escalatie, stikstofcrisis, gascrisis, woningcrisis, boeren in onzekerheid over de toekomst. Maar Heren, we belijden midden in een wereld vol lijden dat u de Almachtige bent. Dat laat u in heel de schepping en geschiedenis zien, maar zeker toen en daar op Golgotha. De Satan leek te winnen. Het lijden leek de overhand te hebben. De dood leek het laatste antwoord, maar 3 dagen later had iedereen het nakijken. Want dwars door alles heen brak u het graf open en brak u een toekomst open. En daarom wanhopen wij niet en leggen we al onze zorgen bij u neer. We bidden u nog voor alle kinderen en jongeren, ook van de gemeente. We danken u dat er zoveel waren vanmorgen. Geef dat zij al heel jong en vroeg wegschuilen en wegkruipen bij u. Want alleen dan zijn we veilig en hebben we alles wat we nodig hebben. Heren, we hebben veel om te bidden. Nog veel meer om te danken. We vragen, breng ons vanavond weer samen. Geef een goede en gezegende zondag. Een dag die ook iets zal weg hebben van die dag die op doorbreken staat. De jongste dag. Doe het, Heren, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 89, het tweede had ik opgegeven. Maar laten we ook het eerste zingen. Ik zal eeuwig zingen, eeuwig, een begin zonder einde. Het eerste en het tweede van Psalm 89. Laten we deze dienst besluiten met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.